Ja, dat vind ik een goede, ja. Oké, we gaan verder met 1 Korinthe 11. Het onderwerp hebben we afgesloten van het lijden en als gelovigen. En we gaan weer verder met 1 Korinthe 11. We zijn vorige keer, dus al een paar weken geleden, hebben we gesproken over, over man, de volgorde van autoriteit in de gemeente. Hij spreekt hier vooral over dingen die in de gemeente, die ze moeten weten. En zo gaan we ook in hoofdstuk 11 vers 17 tot en met 34, niet vandaag, want ik denk dat tot en met vers 22 kom, gaan we over het avondmaal praten. En ik wil dat even voorlezen, vers 17. Dit nu hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huis om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die het niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? Deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Goed. Dit hebben we heel vaak gelezen als de avondmaal vierde. En Paulus ziet dingen in de gemeente waarvan hij zegt, die klopt niet. En als je een kleine indeling maakt, dan kan je zeggen van 17 tot en met 19 spreekt hij zeg maar over de ketterij, de verdeeldheid die in de gemeente is. Hij spreekt echt over dat dingen die in de gemeente plaatsvinden. Vers 20 tot en met 22 lezen eigenlijk dat het is een brasserij, een orgie, om zo maar te zeggen, van overdaad, van de verschillen van rijk en arm komen naar voren. Iedereen die is bezig voor zichzelf, ieder voor zich en dan vooral de rijken die het hebben. En dat is natuurlijk niet de bedoeling als wij in de gemeente samenkomen. Vers 23 tot 25, dat heb ik net gelezen, dat is de gedachtenis met het avondmaal, met het symbool, in verband, het symbool van het brood en de wijn, met onze eenheid. Ja, de eenheid die we hebben, en zo hoort het te zijn, om een eenheid uit te stralen als gemeente, want wij zijn in die positie één in Christus. Ja. Nou, vers 26 zie je, dat is dat we dat doen totdat hij komt. Ja, en het is, als je het viert, dan is het een feest wat wij vieren. Hè, dat wat Christus voor ons gedaan heeft, totdat hij komt. En dat is voor ons totdat hij komt in de lucht. En dan vers 27 tot en met 33 of 34, zeg maar, dan gaat het over, hoe ga je dat doen? Hè? Waar ben je mee bezig, om het zo maar eens te zeggen? Hè? De wandel in de Heer, dat je jezelf onderzoekt. Ik weet dat wij hebben het een hele tijd niet gedaan. En dat heeft vooral ook te maken omdat ik zelf met een zoektocht bezig was. Van hoe zit het? Er zijn namelijk nogal wat verschillende leringen over. Helaas moet ik zeggen. Binnen de genade gelovigen. En er zijn er die geloven, die doen het niet omdat het te maken zou hebben dat het Paascha zou zijn. Dan maken ze die groeperingen zijn er. Daar ben ik inmiddels ook achter. Er zijn altijd mensen die willen altijd weer iets nieuws ontdekken. Ook binnen de genade gelovigen. En daar moet je mee uitkijken, ja. Want we moeten oppassen dat het wel eenvoudig blijft. Want anders is het niet meer te begrijpen. En soms is het ook gewoon, denk ik, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Wat ben je nou aan het doen? Alle brieven van Paulus zijn voor ons. Klaar. Hij heeft de bediening gekregen toen hij tot bekering kwam. En vanaf dat moment heeft hij het evangelie van Gods genade verkondigd. En geloven wij dat al zijn brieven voor ons zijn. En in die brieven gaan we geen indeling maken of die dan ook sommige brieven ook nog weer alleen tot de Joden of alleen tot de heiden spreekt. Hè? En dat het dan weer, want die zijn er. En die praten van maar dat zijn nog koninkrijks. Ik ga het allemaal maar niet op in, want het wordt, dan raak je het nu al op de kluts kwijt. Maar er zijn dus die geloven, dus dat bijvoorbeeld de mensen die geloven dat handelingen 28 positie, noemen we dat dan maar even, die geloven dat Paulus na handelingen pas de bediening voor het lichaam van Christus begonnen is. En die zeggen dus, dit is dus niet voor ons, want dat is een Pascha, Nou, als Paulus dacht dat het een paaster was, had hij echt geen openbaring van de Heer Jezus nodig. Want als hij één ding wist als fariseer, wist hij heel goed wat een paaster was. En had hij echt geen openbaring van nodig, want er is elk jaar 4 paaschen als Jood zijn. Dus daar alleen aan weet je al dat dat niet zo is. Maar helaas, binnen de genadebeweging, om zo maar even te zeggen, en dan vooral in Amerika praat ik dan even over, is er ook hier, spreekt niet iedereen met één stem. Maar ik moet zeggen, het is een kleine minderheid, gelukkig. Ik geloof wel in het avondmaal zoals wij dat dus altijd gevierd hebben. En wat we ook binnenkort weer gaan vieren. Volgende week hebben wij Pinksteren, maar dan zitten we in Nieuwegein. Dan zitten we in Nieuwegein, dat bedoel ik. En de week daarna zijn we weer hier. En dan is het Pinksteren, maar dan gaan we ook het avondmaal vieren met elkaar. Omdat ik daar toch met mijn hele hart in geloof, dat de Heer Jezus heeft het aan Paulus ook overgeleverd, ja. En zegt dan ook, doe dit tot mijn gedachtenis. En ja, over het avondmaal is natuurlijk veel te zeggen, want er is natuurlijk ook in de kerkelijke wereld, ik heb een boekje, ik heb het nou niet gelezen, maar dat is van Stam over het avondmaal. En dan zie je wat Luther ervan zijn. Nou, die zat ook nog heel dicht bij de katholieke kerk. De katholieke kerk noemt het Eucharistie. Nou, dan weten we ook dat dat niet klopt. Dan heb je de vergadering. Nou, die zien het breken des broods. Hè. In de handeling ook, als je breken des broods leest, dan denken ze dat het het avondmaal is. Maar dat heeft gewoon met maaltijd te maken, met eten. En dan heb je zingen. Ja, je kan ze allemaal noemen. Maar goed, wij lezen gewoon hier in de Bijbel. Want ik heb geen boek met kerkgeschiedenis en alle leringen, maar wat de Bijbel zegt. Ja? En de Bijbel zie je gewoon, de Paulus hier schrijft dat ze dat avondmaal moeten vieren en dat hij dat van de Heer Jezus heeft overgeleverd gekregen. Maar daar komen we nog op verder, zometeen komen we daar nog wel. Dat zal de volgende keer dan wel zijn. Waar ik nu begin natuurlijk met vers 17. En dan zegt hij, wat gaat hij dus nu doen? Hij ziet dingen die kloppen niet daar. En dat is, hij reageert eigenlijk op wat de Corinthiërs aan hem geschreven hebben. Dat kan je in hoofdstuk 7 zien. In 7 vers 1 zie je wat er staat. Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt. Zie je het? Ze hebben aan Paulus geschreven. Over dingen. Specifieke vragen hebben ze. Ja, over het huwelijk. Of wat doen we met de afgodenoffers. En dat soort dingen allemaal. Bij wie moet je dan zijn? Nou, in die zin prijst hij, als je naar 1 Korinther 11 gaat. Vers 2, dan zegt hij. Ik prijs u broeders dat gij in alles mijne gedachtig zijt. Dus met andere woorden, net als Peter zegt, je moet bij Paulus zijn. En zij de Corinthiërs, die hebben Paulus geschreven, ja, we zitten met een aantal dingen in de gemeente, die kloppen gewoon niet, wat moeten we daar nou mee aan? En hij schrijft dus een brief. En Paulus gaat dus nu hun weerleggen, zoals 1 Timotheüs 3 vers 16 dat zegt, alle schrift is ingegeven, te wat? Ter lering. En dan krijgen we weerlegging, en dan verbetering, ja, het corrigeren. Gelaten is in verband met de leer, ze verlaten de leer, dus terug naar, gaan we Romeinenbrief. De Corinthiërs, die verlaten de wandel, die hebben een wandel, de lust de hond nog geen brood van, ja. Dus hij gaat hun verbeteren. Nou, dat gaat hij dus doen aan de hand daarvan. Nou, maar als jij zegt in vers 18, eerstelijk als gij samenkomt in de gemeente, 11 vers 18, zo hoor ik. Hier zie je dat Paulus heeft dingen gehoord. En wie heeft hij het gehoord? Kijk in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1. En dan zien we ook gelijk hoe het zou moeten zijn. Hoofdstuk 1 vers 10. Hoofdstuk 1 vers 10. Maar ik bid u broeders door de naam van onze Heere Jezus Christus dat gij allen hetzelfde spreekt. Ja, allen hetzelfde spreekt. Nou, dat is nogal wat. Dus we zijn robots. Ja, natuurlijk niet. We zijn geen robots. Maar in verband met de leer, ja, dat we de eenheid des geestes hebben, dat we van daaruit allemaal dezelfde manier spreken, ja, en leren. En dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfde zin en in eenzelfde gevoelen. We zijn al samengevoegd, ja, door de geest, want daarom zitten we hier bij elkaar, ja, maar in eenzelfde zin. Ja, geen scheuringen, dat hoort niet. Er hoort natuurlijk geen scheuring te zijn op zich. We moeten, als wij natuurlijk zelden denken in dezelfde leer, dan krijgen we geen scheuringen. En dat is eigenlijk wat hij hier zegt. En in eenzelfde gevoel, dezelfde zin, dezelfde denken is dat. Hetzelfde gevoel is, nou wat is een gevoel? Je zegt wel eens, ja, ik voel dat het niet klopt, ja. Maar daar spreek je een soort oordeel uit. Je hebt een soort inzicht, een oordeel. Dus dat ook bepaalde dingen op dezelfde manier beoordelen met de maatstaf, de standaard, het woord van God. En we weten, dat doen we natuurlijk vanuit de brief van Paulus, dat is onze standaard. En dan hebben we dezelfde zin, hetzelfde gevoel. Want anders krijgen we, gaan bijvoorbeeld, oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld wordt. We hebben het donderdagavond nog over gehad. En dan zie je dat, ja, dan pak je de verkeerde standaard. En dan heb je niet hetzelfde gevoel meer. Nou, en dan zegt hij in vers 11, wat is mij van, want mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. Dus wie heeft het aan hem bekendgemaakt? Chloe, er zijn twisten, er zijn scheuringen. En die hebben het aan hem verteld. Dus dit is niet iets wat aan hem geschreven is. Paulus heeft het nu, terug naar 11, vers 18, hij heeft het gehoord van Chloe. En dat zijn geestelijke mensen. Ja? En die hebben ook gedacht, wacht eventjes, dat gaan we eens aan Paulus bekendmaken. Dat klopt hier een aantal dingen niet. En zijn scheuring in. Nou, en dan, dus dat is eigenlijk, nou, in vers 17. Dit nu hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet. Namelijk dat gij niet tot beter, maar tot ergens aankomt. En daar prijst hij ze natuurlijk niet. Hij ziet dingen die niet kloppen. Ze komen namelijk bij elkaar, we hadden het er net nog even over. Je komt in de gemeente bij elkaar. Kijk maar, vers 18 ook. Eerstelijk als gij samenkomt in de gemeente. Ja, dat is een goede gewoonte. Dat je samenkomt in de gemeente. En dat je ook dezelfde zin en hetzelfde gevoel en allen hetzelfde spreekt. Als ik er nu zo over nadenk, denk ik, ja, zie je hoe belangrijk een gemeente is. Een plaatselijke gemeente. Niet gewoon een bijbelstudiegroep die eens per twee weken. Nee, maar een plaatselijke gemeente die een standaard heeft. Hè, de eenheid van de geest. Met de brief van Paulus als de leer. Ja, en dat we van daaruit geleerd worden. Dat is. Daarom komen we hier bij elkaar. We komen hier bij elkaar om geleerd te worden. Om opgebouwd te worden. Om gesterkt te worden. Ja, en jammer, dat hoort er ook bij. Maar ook om vermaand te worden. En dat vind je natuurlijk niet leuk. Maar dat hoort er ook bij. Dat hoort er ook bij. Nou, en dat is dat je tot beter samenkomt. En niet tot erger. Nou, zoals zij nu doen, komen zij tot erger samen. Dat wil zeggen, het tegenovergestelde van beter. Dus het is slechter. Dus je komt er slechter uit. Als dat je erin gaat. Nou, en Paulus zegt ook ergens anders. Dat je verkwikt bent. Als je naar huis gaat, moet je verkwikt zijn door het woord van God. En als je vermaand wordt door het woord van God, is ook een spiegel. Nou, iedereen die geestelijk is, die zal dat oppakken. Want het woord van God is neutraal. Ja? Is zonder aanzien des persoons. Nou, ik heb broeder Ruud ook wel eens gehoord. Dat hij zei, vroeger kwam ik thuis, dan was ik helemaal op. Ja? Maar zo hoort het niet te zijn. Ja? We horen verkwikt te zijn, we horen tot beter, dus u moet... Je wordt geleerd, we gaan er weer beter uit als dat ik naar binnen kom. Dat is het doel waardoor je bij elkaar komt. En dat krijg je dus niet als je twistingen en scheuringen hebt. En als je niet in dezelfde zin en gevoelens spreekt. Nee, we hadden het er net al even over. Want ben je eigenlijk alleen maar bezig om te horen wat niet klopt. Of je wordt aangevallen op geen jij gelooft. En moet je dat constant gaan zitten verdedigen. Nou, dan kom je niet tot erger bij, kom je niet tot beter samen. En dan ga je er slechter uit. En dat is niet wat God wil. Dus de plaatselijke gemeente die een eenheid vormen met dezelfde leer, ja, dat is toch beter. Want eerstelijk als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u en ik geloof het ten dele. Zie je, Paulus zegt, ja, ik geloof het ten dele. Dat wil zeggen, ja, ik geloof dat er een kern van waarheid in zit. Hij heeft het natuurlijk gehoord van Chloe. Maar hij kent ze. Ja, hij kent natuurlijk de gemeente. Hij heeft al die brief... geschreven met als antwoord wat zij gevraagd hebben. Hij weet, er zijn een aantal dingen aan de hand. En ik geloof het wel ten dele, ja. Er zal wel een kern van waarheid in zitten. En, hoe heet dat? Ja, en scheuringen is natuurlijk, en als er geen tweedracht in de gemeente, is het natuurlijk een slechte zaak. Want 12 vers 25, kijk maar, er staat, wij zijn allemaal leden van het lichaam van Christus. Nou, stel je voor, mijn moeder had bijvoorbeeld epilepsie. En als je dus een aanval krijgt, nou, dan werkt alles los van elkaar. Ja, die handen, en dat gaat helemaal heen en weer, er zit geen controle in. Hè? Dus die ledematen, die zijn niemand, nu heb ik het onder. Ik doe nu zo, dat doe ik omdat ik wil dat mijn hand zo gaat. Mijn been doe ik nu omdat ik dat wil. Als je zo'n aanval hebt, dan heb je dat niet meer, dan is die controle weg. Dan gaat iedere voor zich bij wijze spreken. Nou, dat is niet de bedoeling. In het lichaam van Christus zijn we ook een lichaam. Ja, en dat is niet de bedoeling. Dan krijg je dus die tweedracht. Dat betekent, iedereen doet maar wat hij wil. Er is geen eenheid meer. En er staat hierop dat geen tweedracht in het lichaam zijn. Ja? Kijk, in vers 24. Maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd. Hij heeft ons samengevoegd. Door deze boodschap. De geest heeft ons in het lichaam van Christus gedoopt. Nou, we zijn dus in het lichaam van Christus. Maar hier zitten we, zeg maar, een klein filiaaltje van het lichaam van Christus, om het zo maar even te zeggen. Hier in Sarsenheim zie ik hier het lichaam van Christus zitten. En God heeft ons zelfs zo samengevoegd. Met al onze verschillende achtergronden. Man, vrouw, financieel, status, weet ik het allemaal niet meer. Iedereen heeft een andere achtergrond en een verschillende persoonlijkheid. Nou, maar God heeft het samengevoegd. En zie je in vers 25, vergevende overvloediger eer aan hetgeen dezelfde gebrek heeft. Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. Dus tweedracht in het lichaam is niet goed. Het is net of het lichaam dan epilepsie heeft. Ja? Nee, we moeten een eenheid zijn en dat we gelijke zorg zullen dragen voor elkander. Niet de een meer of minder, maar gelijke zorg. Want God heeft ons zo samengevoegd. Nou, als we naar vers 19 gaan, 11 vers 19. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn. Opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Ja, dat is natuurlijk een beetje raar, hè. Dat nou staat, nou moet, is het goed dat er ketterijen zijn. Aan de ene kant moet je eenheid hebben, maar hij zegt dan, nu zegt hij, het is goed dat er ketterijen zijn. En wat is een ketterij? Ja, een ketterij is natuurlijk iemand die afwijkt van de leer. Ja? En je kan ook afwijken qua wandel natuurlijk. En dat is vooral in Korinthe zo. Maar ja, waarom moeten die er zijn? Nou, hij zegt het heel duidelijk erachter, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Dus ja, inderdaad, als er een leugen komt, ja, een ketterij in de gemeente, dan zal blijken, ja, wie voor de waarheid staat en niet. En dat zie je natuurlijk ook in feite met de antichrist ook. Ja, dan zie je dat de antichrist komt, maar wat wordt die genoemd door God? De leugen. God geeft de leugen. En dan zal blijken, een beetje vergelijkbaar is het wel, je hebt het lichaam van Christus natuurlijk, ja. En dan zal je blijken, waar ik dan vandaan kwam, ik kwam erachter uiteindelijk, toen ik tot geloof kwam, wie mijn echte broeders en zusters waren. En dat waren er niet veel, helaas. Die echt beleden dat Christus hun verlosser was. Ja, en dat kwam, omdat ik kwam dan met de waarheid, en dan merk je of iemand ja, daarachter staat of niet. En dat is met de antichrist precies hetzelfde natuurlijk. Hij is de leugen, Christus is de waarheid. En God geeft die leugen, geeft die antichrist aan Israël en laat me kies maar wie je wil. En dan zal blijken wie oprecht is en wie niet. En dat is eigenlijk ook in de gemeente soms. Want een ketterij, als je in Galaten leest, is een werk van het vlees. Is dat? Kijk, in Galaten 2. Is een werk van het vlees. En dat is eigenlijk een beetje raar, denk je. Waarom is dat nou een werk van het vlees? Maar als je erover nadenkt, denk je, ja. Het lijkt wel moeilijk, maar eigenlijk is het niet. Galaten 5, sorry. Galaten 5, vers 20. Niet de vrucht van de geest, maar een werk van het vlees. Ik zit Efeze, dat moet ik helemaal niet. Galaten 5, vers 20. Daar staat aan het eind, zie je, tweedracht en dan tweedracht natuurlijk, ketterijen. Dat is een werk van het vlees. Ja. Nou, omdat als wij gelovig zijn, ja, dan woont de geest in ons. En we hebben het al eens vaker over gehad. En de geest reageert op de waarheid. Ja? Die bevestigt in ons of het waar is of niet. Je weet als je met deze boodschap komt en je gaat echt, je laat alles los. Je gaat echt laat los van wat in jouw hoofd zit. Wat telt? Wat telt nou? Voor mij telt de waarheid. Voor mij telt wat God zegt in zijn woord. Ja? Die keus maakt, dan ben je ook bereid om alles los te laten wat afwijkt. Ja? Dus de ketterijen. En je weet op een gegeven moment of een ketterij is. Ik had het net ook al over valse leraars bijvoorbeeld. Dus dat iemand, als we even gaan naar 1 Petrus. Kijk, niet iedereen komt met open vizier, om het zo maar te zeggen. Snap je wat ik bedoel? 1 Petrus 1 vers 21. En die laat duidelijk zien waar die voor staat. Het is, even kijken. Het staat in, ik moet even zoeken, 1 Petrus 2 vers 1. 1 Petrus 2 vers 1, dat klopt niet. Hij spreekt ergens over ketterijen. En dan heb ik het verkeerd opgeschreven. Het is 2 Petrus 2 vers 1. 2 Petrus 2 vers 1. Zeg ik het nou goed? Ja. En er zijn ook valse profeten, en het gaat natuurlijk over Petrus, en ook met het volk van Israël, de kleine kudde, zijn er ook mensen die ketterijen brengen. En wat is de ketterij dan, in die tijd, met de antichrist? Dat de antichrist de Messias is. Ja? Kijk, er zijn ook vele valse profeten onder het volk geweest. Gelijk ook onder u valse leraars zijn, zie je? Valse leraars. Geen dwaalleraars, maar een valse leraar. Bewust een valse leraar, die bewust vervalst. Zullen zijn die verderfelijke ketterijen, zie je het? En wat doet hij? Bedektelijk invoeren. Zie je het? Wordt bedektelijk ingevoerd. Zullen ook de Heer die hen gekocht heeft, verloochenende en een haastig verderf over zichzelf brengen. Zie je het? Wordt bedektelijk ingevoerd. Nou, dat is eigenlijk wat Paulus ook zegt. De wolf in schaapskleren. Ja? En niet iedereen. Sommigen hebben dus een verborgen agenda. Maar die brengen bewust een verkeerde leer. En dat hebben wij als lichaam van Christus. Hebben wij ook mee te maken. En daarom zegt Paulus niet voor niks. Waakt. Je moet ogen hebben. Van voren of van achter opzij. Ja. Met het woord. Waakt voor de leren. En daar zijn de oudste diaken. Ja, de oudste opzieners. Vooral in verband met het woord van God. Maar vooral in verband met de leer. Dat die zuiver gehouden wordt. En dat niet iemand bedektelijk binnenkomt. En uiteindelijk dingen gaat zeggen. Waardoor die ander aansteekt. En waardoor zo meteen de gemeente met zijn leer te gronden gaat. Kan zomaar gebeuren. Dus wat zegt Paulus in Titus? Laten we daar even heen gaan. Titus 3 vers 10. Daar staat het. Verwerp een ketters mens naar de eerste en tweede vermaning. Zie je het? Ja, het is niet zo van, we gooien hem er gelijk uit. Maar het is wel zo, dat een ketters mens die afwijkt met de leer, ja, dat Paulus zegt dat je die moet verwerpen, maar na een eerste en na een tweede vermaning. En natuurlijk iedereen, je weet niet gelijk of het een valse leraar is, of dat hij een dwaalleraar is. Dat kan, iemand die weet. En die laat zich corrigeren als hij de waarheid wil. Als iemand na 2 of 3 keer, dat heb ik hier ook al meegemaakt, dat was iemand die echt met hart en ziel alverzoening was. En, maar het bleek, ja, dat die liet zich echt niet van afbrengen hoor. Het was in zijn hart besloten, dat zei hij ook tegen mij, laat me door niemand afnemen. Ja, dan is mijn vraag, wat kom je dan hier doen? Want dit is niet de leer die wij leren. Ja? En dat kan alleen maar tweedracht en ergernis veroorzaken. Dus uiteindelijk, ja, iedereen krijgt de kans natuurlijk. En iedereen die wil deze boodschap te horen, graag zelfs. Maar we moeten aan de andere kant waakzaam zijn dat er ook mensen in het vlees zijn. En die bedektelijk een andere leer naar binnen willen brengen. En dat is, ja, dat is zoals Paulus zegt, de valse apostel. Ja? En die zullen de gemeente te gronden richten. En daarom moet je echt waken. Het is ook in ons eigen belang. Anders hebben we zelfs niks meer. Dus we gaan terug naar 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11, ja. Vers 20. Als gij dan bijeenkomt. Dat is niet als haar Heer een avondmaal eten. Paulus zegt dus nu waar het op aankomt. Hij zegt, zoals jullie bij elkaar komen, dat kan ik niet het herenavondmaal noemen. Dat heeft te maken met hun gedrag. Hoe zij dat doen, wat er aan de hand is. Dus hij gaat nu, hij gaat ze als het ware, zeg maar, heroriënteren. En dan gaat hij dus eigenlijk, gaat hij hier dingen zeggen en hij gaat een oordeel. Ja, in de gemeente moet je oordelen. Daar heb ik net al een beetje over gehad. Het is dus niet zo van, als wij maar in Christus zijn, dan is alles wel oké. Dat wordt vaak wel zo geredeneerd in het lichaam van Christus. Als we maar een Christus zijn, dan komt het wel goed. Dan is het wel goed. Niet over al die verschillen. Ja, maar laten we een beetje bedekken en dan houden we de vrede. En we geven de mensen een beetje wat ze willen. Nee, Paulus gaat heel duidelijk man en paard noemen. Dat doet hij in al zijn brieven. Ja, en spreekt die oordeel uit. Kijk maar in vers 31 ook. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heer getuchtigd, omdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Wij moeten oordelen. Als gelovigen. Dus Paulus oordeelt hier dat wat daar gebeurt is fout. Is niet goed. Kijk, vers 21. Want in het eten neemt een ijgerlijk tevoren zijn eigen avondmaal en deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huis om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Dus Paulus, die gaat hier de vinger op de zere plek leggen. En we hebben het afgelopen donderdagavond ook over gehad. Van ja, de houding is vaak van mensen, omdat ze het ook soms niet weten, die tekst wordt dan gebruikt. Oordeelt niet, omdat gij niet geoordeeld worden. Dus ja, wie ben jij om te oordelen? Wie ben jij? Kijk maar uit, dan word jij ook geoordeeld. We hebben gezien, maar ja, dat God voor de fariseeën en ongelovigen. Maar wij als gelovigen, ook hier in de gemeente, moeten heel duidelijk oordelen wat goed en fout is. Qua wandel, qua leer, maar ook qua wandel. En dat is wat hij daar ziet in de gemeente te Korinthe. En als men niet wil luisteren, dan zal hij toch moeten maatregelen moeten nemen. Dus er moet zeer zeker geoordeeld worden. Want je hebt mensen die binnen zijn en die mensen die buiten zijn. En als je 1 Korinthe 5 leest over die man die met zijn... Ja, met die huisvrouw van zijn vader. Wat zegt hij in hoofdstuk 5? Kijk aan het eind. Hoofdstuk 5, vers 12. Wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gij lieden niet die binnen zijn, maar die buiten zijn oordeelt God en doet gij deze boze uit uw lieden weg? Dus je moet gewoon oordelen wat die binnen zijn. En wij spreken hier over de gemeente, het lichaam van Christus, een plaaglijke gemeente. En die oordeelt wat binnen is. En hier gaat hij dat ook doen. En dat vindt niet iedereen altijd even leuk. Ik zei het natuurlijk al, je komt bij elkaar om beter, voor beter. Niet om tot erger samen te komen, ja. En geleerd te worden, gesterkt te worden, bemoedigd te worden. Maar ook vermaakt te worden. En dat is nooit leuk. En vooral degene die het moet doen. Die denkt al 10 keer na, want ja... Je hebt zo'n probleem. En je wil gewoon geen probleem, ja. Maar aan de andere kant moeten we ook de leer beschermen. En ook, als je hier spreekt over de wandel, is het natuurlijk ook heel belangrijk. Hebben wij daardoor heerschappij over andermans geloof? Nee. Paulus zegt, ik ben niet iemand die heerschappij over uw geloof heeft. Maar een medewerker van uw blijdschap. Maar ik ben ook degene die de leer moet bewaken. En zo zie ik mezelf ook trouwens. Ja. Dat is wat God wil. En dat is ook in ons eigen belang. Dat wij dat moeten doen. Dus, maar bijvoorbeeld, als je spreekt bijvoorbeeld over de leer, dat is duidelijk, ja. En leer kan vaak ook persoonlijk zijn. Dat mensen, nee, zeg niet goed. Problemen kunnen soms ontstaan omdat iemand een ander niet mag, bijvoorbeeld. Ja, dat kan. Ja, en als je in het vlees gaat, dan op een gegeven moment, of het wordt heet onder je voet, of iemand wil het niet, dan zoeken ze altijd een stok om de hond te slaan. Als het via de leer niet kan, ja, en iemand is oprecht in de leer. En altijd zonder aanzien des persoons. En de ander die kan er niet tegenop, kan die op een gegeven moment in het vlees gaan reageren. En dan wordt het persoonlijk. En dan kan iemand daarom de gemeente verlaten bijvoorbeeld. Maar zo hoort het niet te zijn. Maar het is duidelijk dat wij moeten oordelen wat goed en fout is. Qua leer, maar ook qua wandel. Want ik heb er al eens een keer een studie over geschreven. Over wereldgelijkvormigheid in de gemeente. Want Paulus spreekt hier over dingen die in de gemeente zijn. En de wereldgelijkvormigheid, ja, op zich... kunnen wij ook niet tolereren in de gemeente. En buiten de gemeente wel dan? Ja, natuurlijk eigenlijk ook niet. Maar aan de andere kant, wat wordt er dan gezegd? Ja, jullie zijn een secte. Dat wordt trouwens sowieso al gezegd, hè? Jullie zijn een secte. Geen insecten, maar een secte. En wat is een secte? Een secte is een richting. Dat is ik heb het nog opgezocht van gisteren. Het is een stroming, het is een richting. Het staat ergens voor. De secte der fariseeën bijvoorbeeld. Als iemand zegt... je mag niet oordelen, want anders, je bent anders een secte. Dan zeg ik, nou ja, wat voor secte ben ik dan? Als je zegt, ik ben bijvoorbeeld van de richting van die staan voor de waarheid waar Paulus is, onze apostel. Nou, dan mag je maar zo'n secte zijn. Maar ja, klopt. Wij zijn de secte in die zin dat wij vertegenwoordigen gelovigen, genadige gelovigen, die geloven dat Paulus onze apostel is. En dat het evangelie van Gods genade voor ons voor vandaag is, dat is inderdaad. Dus dat is, in positieve zin mag je mij zo'n secte noemen. Maar zo bedoelt het vaak natuurlijk niet. Want je kent ook sectes, die hebben echt heerschappij over het geloof van mensen. Zowel binnen, maar ook buiten. En dan worden ze gemeden, tot en met. En ze leggen een enorme psychische belasting op. Nou, je kent die verhalen wel, ook in het nieuws en alles. Ja, die secte, ja, zo'n secte zijn wij natuurlijk niet. Want als het laatste wat ik zou willen zijn, en jullie ook, neem ik aan, dat je heerschappij over een andermans geloof hebt. Maar dat wil niet zeggen dat ook alles maar goed is binnen de gemeente. Wat binnen de gemeente gebeurt of wat buiten de gemeente is, zijn twee verschillende dingen. En iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid als hij thuis is. Ja, dat is gewoon zo. Ik zeg alleen altijd wel zo. Ja, wacht eventjes. Kijk nou eens bijvoorbeeld hoe de moslims naar de christelijke wereld kijken. Nou, dan zie je, dat zijn zondaars. Ze doen aan hoererij, al die porno, alles. Ze scheren dat allemaal onder één kam natuurlijk. Alle christenen zijn zo. Zo zien ze ons. En ze, dus ze zeggen, dat kan toch niet? Wat is dat voor geloof? En ze hebben nog gelijk ook. Als je ziet wat allemaal gebeurde van de week, zag ik die Arie Boomsma bij Paul Witteman. Nou, ik noem de naam gewoon, want hij is tenslotte ook op televisie gewoon. Dus we hebben het allemaal kunnen zien. Maar als ze dat zien, ja, die staat er in een homoblad en die zegt een geloven van christen te zijn. Ja, ik moest luisteren. Dus met andere woorden, Paulus zegt dat wij zitten in die loopbaan, dus iedereen kijkt. Ja, de wereld kijkt. Die kijkt ook naar ons. En als wij dus, wij afwijken in die zin, omdat wij zijn van die secte, zogenaamde secte, maar omdat men dat zo ziet, wij wijken af qua geloof. Met Paulus, dat hebben we nog nooit gehoord, dus het zal wel een secte zijn. Maar in ieder geval, men kijkt natuurlijk wel naar je. En als jij gedrag vertoont wat gewoon zo met de wereld gelijkvormig is, dan ziet men wel die secte of die wij dan zijn, oh, dat is van, nou, dat is die gemeente. Dus het heeft ook zijn uitstraling. Je kan wel zeggen, thuis doe ik lekker wat ik wil, kan. Maar het heeft, en mijn buren maar, die kijken me, maar ze heeft zijn uitstraling op mij. Dus wat ik doe, straalt ook uit op jullie en wat jullie doen, en andersom. Snap je? Het is dat tussen jou en de Heer, maar het heeft wel effect. Dus daarom zeg ik, ja, wereldgelijkvormigheid in de gemeente kunnen wij gewoon ook niet toelaten. Dus daarom is hier ook de regel in de gemeente, dat oorbellen, mannen geen oorbellen. Nou, er is al een keer hele rellen ontstaan. En vrouwen ook niet, ja, wel in die zin, niet opzichtig, maar normaal. Ja, er is ook geen piercings hier in de oren. Er is nu ook eentje, ik zeg, ja, nou ja, sorry, maar de regel is, gewoon, dat doen we niet. En als je in de gemeente komt, en wie het ook is, maakt me niet uit, iedereen, die zal zich aan moeten onderwerpen. En dan heb ik geen heerschappij over geloof, helemaal niet. Want thuis, als je er buiten bent, mag je doen dan wat je wil. Dus ook met kleding. Paulus is heel duidelijk. We hebben geen duimstok om rokken te meten en om haren te meten en alles, ja. Maar hij geeft heel duidelijk aan dat je weet, wacht eventjes, in de gemeente hebben we gewoon bepaalde regels. Het zou buiten de gemeente ook zo moeten zijn natuurlijk. Maar wacht even, buiten de gemeente, dat ben je op jezelf. Je hebt je verantwoordelijkheid naar God, maar besef ook naar ons toe natuurlijk. Maar binnen de gemeente hebben we een regel. Geen wet, maar een regel. En daar zal men zich aan moeten onderwerpen. En zo niet, ja, dat is jammer. En het is niet leuk. Maar goed, en dan zie je ook met het avondmaal. Ja, we hebben met elkaar, gaan we het aan het avondmaal vieren, dat we de eenheid hebben in Christus. En dat we dat, dat we daar die eenheid in hebben. Want we zijn natuurlijk allemaal zondaren. Maar in de gemeente ook, we zullen nooit de gemeente hebben. Dof zei ooit een keer tegen mij. Ja. Hoe is het in de gemeente? Ja, nou, gaat goed. Rustig. Ja, eigenlijk klopt dat niet als het rustig is. Ja, ik denk, waarom niet dan? Ja, we zijn allemaal zondaren. Ja. En niet iedereen loopt al de wandelt in de geest. Dus als je een gemeente hebt waar nooit wat gebeurt, dan klopt er iets niet. Dat betekent, is Satan als hij ons met rust laat, dan dat klopt er iets niet, hè? Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja? Dus dat, je blijft altijd gedoe hebben, om het zo te zeggen. En ik weet, er wordt natuurlijk ook wel verweten, ja, maar ja, je bent toch gelovig en hebben we weer een wet? Nee, we hebben helemaal geen wetten, ja. Maar we hebben wel een aantal regels. We beginnen om zo laat bijvoorbeeld en we komen op die dag bij elkaar. En dat soort dingen. En helaas, ja, met dit soort dingen is altijd heel moeilijk, want je komt aan iemands persoonlijkheid natuurlijk, die dat niet wil. Maar goed, ik zeg het maar zo, ja. Als in de wereld men de bepaalde dingen kan laten om iets graag te willen, zou het dan voor in de gemeente, als je iets graag wil, om tot beter samen te komen, dan moet je daar ook wat voor overnemen. Ja? Goed, dus dit is eventjes het punt over het oordelen. Dus er moet geoordeeld worden. En dat is helemaal zo. Want als er geen tucht is, Paulus zegt ook, ga even mee naar 2 Korinthe, aan het eind, ik vind. Kijk, de Korinthe is juist een mooie brief, ook voor mensen die zondigen. Ik heb nu contact met iemand via e-mail en die is zo met, ze is gelovig, maar ze is zo bang om naar de hel te gaan elke keer, omdat ze zondigt dit en dat. En dan weerleg ik dat dan wel. Maar kijk, de Korinthebrief is juist een brief van mensen die allemaal met het vlees leven, ja. En hij spreekt toch tot geliefden. Geliefden spreekt hij tot hun. En hij vermaant ze wel. En hij zegt in vers 19, meent gij, 12 vers 19, 2 Korinthe 12 vers 19... Kijk, ze gaan Paulus ook beschuldigen, omdat hij ze natuurlijk vermaand heeft, ja, en bepaalde dingen niet accepteert. En dan zegt hij in vers 19, meent gij wederom dat wij ons bij u verontschuldigen. Wij spreken in de tegenwoordigheid Gods in Christus en dit alles geliefden tot uw stichting. Want ik vrees dat als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden zodanig als ik wil. En dat ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt. Dat er niet enigszins zijn twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap, oorblazingen, opblazingen, beroerte. Opdat wederom, als ik zal gekomen zijn, dus hij heeft geschreven aan ze, hij zegt er moet een einde komen. Maar als ik gekomen ben, dat mijn God mij niet vernederen bij u en ik rouw hebben over velen die tevoren gezondigd hebben en die zich niet bekeerd zullen hebben van de onreinheid en de hoererij en ontuchtigheid die zij gedaan hebben. Zie je, dat gebeurde daar in die gemeente. Hij zegt dat kan niet. Daar moeten ze zich van bekeren. En dan zie je vers 2, ik heb het tevoren gezegd en hij zegt tevoren als tegenwoordig zijnde. De tweede maal, ik schrijf nu afwezend aan degene die tevoren gezondigd hebben en aan al de anderen, zo het wederom kom, ik hen niet zal sparen. Zie je? Dus hij zal ze niet sparen. En dan zal hij maatregelen moeten nemen. Maar dan komt het in vers 9. Wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik afwezend deze dingen, opdat ik niet ik tegenwoordig zijnde strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heer gegeven heeft, tot opbouwing en niet tot nederwerping. Kijk, dat is de motivatie van Paulus. Om ze op te bouwen en niet om neder te werpen. Dat is het doel van de vermaning. Om op te bouwen en niet neder te werpen. Goed, we gaan terug naar 1 Korinthe 11, 12, en dan stop ik bijna. En nog eventjes naar vers 20. 21, 22, nou ja. Dus ik hoop dat het duidelijk is dat daarom ik ook op het standpunt sta, vanuit Gods woord, dat je bepaalde dingen, gewoon dat iedereen zich daar moet houden zonder heerschappij over het geloof te hebben. Maar in de gemeente moet je gewoon oordelen. En dan zegt hij in vers 21, want ieder in het eten neemt eigenlijk tevoren zijn eigen avondmaal en deze is hongerig en de ander is dronken. Dus je ziet eigenlijk, ja, ze nemen tevoren, dat wil zeggen, in het eten, ja. Dus tijdens het eten nemen ze zeg maar, ja, je kent het wel, hè. Als je soms kinderen hebt, je zet altijd op tafel, staat dus een staal, eten, en ze, ik. En graaien, allemaal wie het eerst maalt, hoe zegt dat ook weer? Nou ja, je weet ook wat ik bedoel, ja. En je ziet, en de ene is, deze is hongerig en de andere is dronken. De ene is hongerig en de andere is dronken. Dus andere leden hebben niks. En de rijken, ja, ze kwamen bij elkaar om te eten, want ik geloof inderdaad, ze kwamen hier ook om te eten. En dan gaat Paulus zo meteen laten zien dat je, zoals je dat nu doet met elkaar, dan verloochen je het lichaam van Christus. En daarom krijgt hij de openbaring van Christus, hoe hij dat deelde met hun. En dan gaat hij uitleggen aan hun, dat ze, hoe dat avondmaal met elkaar moeten vieren. En omdat er is geen eenheid. In feite ontkennen ze hier door dit gedrag, ja, de ene heeft alles en de andere heeft helemaal niks. Door dit gedrag ontkennen ze in feite fysiek wat ze dus in praktijk doen, wat ze geestelijk hebben of zijn. Want geestelijk zijn zij één in Christus. Is er verschil in het liggen van Christus? Nee. 1 Korinthe 12 vers 13 staat in de volgende bladzijde. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, niemand uitgezonderd. Allemaal op hetzelfde moment zijn we op onze knieën moeten gaan, ja, dat wij het niet konden. Dat we allemaal zondaars waren. En dan, hetzij Joden, hetzij Grieken. Tussen Joden en Grieken geen verschil. Hetzij dienstknecht, hetzij vrije, is geen verschil. En wij zijn alle tot één geest gedrenkt. En ergens anders zegt hij ook nog vrouw, nog man. Zie je? Dus qua afkomst, er is totaal geen verschil tussen ons allemaal. Nou, en dat ontkennen zij. Ja, die eenheid die wij zijn. God heeft ons samengevoegd door met dat eten alleen maar voor zichzelf te zoeken. Zorgen. Ikke en de rest kan stikken. Nou goed, dan ga ik de volgende keer nog even verder. Maar dan zie je dus in vers 22, hebt hij dan geen huis om te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Ja, in positie zijn wij één. Ja? Ondanks de verschillen die wij hebben met elkaar. En daarom gaat Paulus nu het avondmaal aan hun leren. En dat we dat ter gedachtenis van elkaar moeten doen. Allemaal even een moment bij elkaar. Hier in de gemeente. Daarom zie je het avondmaal. Dat is ook mooi om te zien. Sommigen denken, ja, ik kan het ook thuis doen. Nee, avondmaal is wat je met je broeders en zusters in de gemeente doet. Want dat vier je namelijk met elkaar, met je broeders en zusters. Met degene waar je met de een misschien wel een hekel aan hebt, of die je wat niet zo leuk vindt, of waar je wat mee hebt. Of, ja, omdat je verschillend bent. Dus de plaatselijke gemeente is belangrijk om samen te komen, want dat is ook de plek waar wij elkaar moeten verdragen. En daarmee laten we zien wat Gods genade in zondige mensen kan doen. En dat doe je in de plaatselijke gemeente, ja. En, dat is al, en daar is het avondmaal ook voor. Om dat dan ook met elkaar, ondanks die verschillen die wij allemaal met elkaar hebben, toch dat we die eenheid kunnen vieren. En dat is een feest dat we dat gaan doen totdat die komt, ons leven lang. Totdat die komt. Ja? Goed, Vader, wil u danken voor deze dag. Ik bid, Vader, dat we dit goed tot ons laten doordringen, Vader. En dat we ook het woord op zijn waarde weten te schatten en ook woorden tot ons laten doordringen. En soms houdt het woord onze spiegel voor, wat we ja, iets van onszelf zien wat we niet zo leuk vinden. Maar ja, we zijn allemaal één in de Heer Jezus en dat we elkaar ook nodig hebben, Vader, want we zijn natuurlijk ook klein. En we hebben samen die waarheid en ook samen voor we willen staan. Maar ook samen ook het lijden hebben vanwege deze boodschap. En iedereen heeft daar zo zijn eigen verhaal in. En heeft ook zijn eigen geschiedenis in. En maakt hij dat ook nog steeds mee. Allemaal. Maar we weten ook dat we de kracht en de vertroosting hebben in dat woord, Vader. En ik bid ook dat elke keer als we hier bij elkaar komen. Het zij door de week of op zondag. Dat we toch elke keer kunnen zeggen dat we tot beter zijn samengekomen. Niet tot erger. En dat we verkwikt weer naar huis mogen gaan. Omdat we weer wat geleerd hebben. En zien wat u van ons gedaan heeft en nog steeds doet. De vraag van ieder van ons in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Oké.